gemeente in Israël ligt vlakbij Jeruzalem een prachtige rotstuin. De graftuin. Voor wie er ooit is geweest is, die weet waar ik het over heb. Daar was vroeger de hof van Jozef van Arimathea. Met een grot waarin de Heere Jezus was begraven. Voor de ingang van die grafspelonk, de steen weggerold opzij, staat een houten deur. En op die houten deur, nu nog steeds in Jeruzalem, staat met grote letters geschreven: hier ligt Jezus van Nazareth. Nee, dat niet. Dat staat op onze grafstenen. Hier rust, sterretje, geboortedatum en een kruisje, overlijdensdatum. Maar in Jeruzalem in de graftuin zie je niet hier ligt, maar daar zie je geschreven op de houten deur: hij is hier niet, hij is opgestaan. Dat is de boodschap die miljoenen bezoekers uit alle landen die de graftuin in Jeruzalem heden ten dagen nog bezoeken, meekrijgen. Jezus leeft. He is not here, he is risen. Daar is nou eigenlijk met Pasen alles mee gezegd. Niet hier ligt, maar hij leeft. Nou, dat is de boodschap. Wat moet je daarmee? Ik herinner mij dat jaren geleden, staat in een van de catechisatiesboekjes ook het voorbeeld, jongeren zullen het herkennen. Jaren geleden, in de week voor Pasen, waren er nationaal overal posters aangebracht op NS-stations. En er stonden grote letters op: Jezus leeft. Er was een voorbijganger die had een zwarte stift meegenomen en die had daaronder geschreven: nou en? Met een vraagteken. Wat betekent dat nou? Dat het kruis leeg is. Geen crucifix, zoals de Rooms-Katholieken dat hebben, met een Jezus eraan, maar een leeg kruis. En dat de steen weg is. En dat het graf open is. Wat nut ons dat? Wat heb ik daaraan? Op Goede Vrijdag staan we op de heuvel waar drie kruisen stonden afgelopen vrijdag. Maar hier Pasen brengt ons vanmorgen in de hof. Een kerkhof. Pasen begint op een kerkhof, op een begraafplaats. Daar is het begonnen, het nieuwe leven. En dan wil ik met u gaan nadenken over de betekenis van Pasen. En wel aan de hand van een paastekst in het brieven van Paulus. Hier in 2 Timotheus 2 vers 8. Gemeente, dat is een van de pijlers waarop het christelijk geloof rust. De opstanding. Kruis en opstanding. Paulus zegt: ik heb niks anders me voorgenomen om te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd, maar ook opgestaan. Daar heeft hij zelfs een heel hoofdstuk aan gewijd, 1 Korinthe 15. Verzoening, het kruis en de verrijzenis. U moet altijd in de schrift in de gaten houden, het negende uur. In het Oude en Nieuwe Testament kom je dat vaak tegen, als een bijzonder moment. Het negende uur, kruis, verzoening. En die moet ik in de gaten houden in de schrift, de derde dag. Kom je in het Oude Testament nieuws en ook zo vaak tegen, als een bijzondere dag. De derde dag, verrijzenis, opstanding. Nu is dat door de vijanden al lang en al heel vroeg fel bestreden. In de Bijbel al. De Joden, toen de Heer Jezus was opgestaan, de Joden, die zeiden van dat is een leugen. En daar kwam smeergeld aan te pas. En verbreid het maar dat zijn discipelen hem gestolen hebben. Een leugen. De Joden geloofden het niet. Maar ook de heidenen, de Romeinen, de Grieken. Paulus op de Areopagus. Toen hij over de opstanding begon, spotten ze. En liepen ze weg. En wij zeggen vanmorgen in de kerk tegen elkaar: als de Heer Jezus niet zou zijn opgestaan, kunnen we de deuren sluiten. De kerk verkopen. Moet ik een andere baan gaan zoeken? Is de prediking te vergeefs? Geloven we te vergeefs? En zijn we de ellendigste van alle mensen? Paulus zegt zelfs dit, dat de Heer Jezus gestorven is, dat is groot. Maar dat hij opgewekt is, dat is nog meer. Nou, we gaan letten op deze tekst. 2 Timotheus 2 vers 8. Ik zet boven de preek om te onthouden. Houd in gedachtenis. Om te onthouden. Paulus zegt in de tekst, we mogen de Heer Jezus niet vergeten als drie gedachten. Ten eerste, verrezen uit de dood. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. Daar zal de nadruk op liggen vanmorgen in de preek. Ten tweede, dat hij verwekt is uit David. Hij is uit den zade Davids. En ten derde, dat hij verkondigd is door Paulus naar mijn evangelie, zegt hij in onze tekst. Ik zet dit boven de preek om te onthouden. Uitroepteken. We mogen Jezus niet vergeten als ten eerste verrezen uit de dood. Ten tweede verwekt uit David. En ten derde verkondigd door Paulus. Wat is de achtergrond van 2 Timotheus? 2 Timotheus is Paulus' laatste brief, zijn afscheidsbrief, die hij in de gevangenis schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Paulus wordt streng bewaakt, nog een paar dagen, en dan zal hij worden onthoofd. Hij heeft de dood voor ogen in Rome. En dan schrijft hij een vaderlijke, pastorale en hartelijke afscheidsbrief aan Timotheus, zijn geestelijke zoon. Timotheus is een wonderlijke man, die heeft drie vaders. Timotheus die had een biologische vader, dat was een Griek. Hij had een geestelijke vader, dat was Paulus. En hij had ook nog een hemelse vader, dat was God. Nou, de apostel Paulus zit in de gevangenis. Timotheus is ja in de 20 jaar, een jonge man, midden 20, niet zo sterk en nog vrij onervaren. Hij is ambtsdrager. En hij woont in de drukke stad, in de drukke havenstad Efeze, ver weg. En daar heeft hij een gemeente en daar mag hij leiding geven aan die gemeente. Maar dat was niet zo gemakkelijk voor Timotheus. Hij had te maken met tegenstand van buitenaf en van binnenuit. Er waren gevaren van de wereld van buitenaf voor die gemeente in Efeze. Daar stond een gigantisch grote tempel van Diana, een afgodstempel, waar duizenden naartoe gingen. De Kuip zouden we nu zeggen. Waar duizenden naartoe gingen. Er was ook gevaar in die gemeente van die havenstad Efeze, van binnenuit. Gevaren van binnenuit. De kerk werd bedreigd door dwaalleer. Hij spreekt in 2 Timotheus over een zekere Hymenaeus en Alexander en Philetus, die de lichamelijke opstanding van Jezus loochende. Opstanding is onzin, zeiden ze. Dat waren gemeenteleden. En ze probeerden zo eenvoudige gelovigen aan het wankelen te brengen. Nou, gemeente, dat hebben wij nu ook. Dat hebben we nu ook. Telkens weer zijn er niet alleen in het Nieuwe Testament, door de Joden, de Romeinen, de Grieken, maar ook in onze tijd, in alle eeuwen van de kerkgeschiedenis, zijn er mensen geweest die de opstanding onzin vonden. Dood is dood. En Jezus is ook dood. Een lijk, dat kan niet meer levend worden. Er is nog nooit iemand teruggekomen, hoorde je vroeger vaak. Ja, er is er wel één teruggekomen. Dat is Jezus, zeggen wij. En zelfs als er iemand terugkomt, en dat is hij, dan laat je je nog niet gezeggen. Ik denk aan een uitspraak van professor Kuitert, een professor in de theologie. Weet je wat die zegt? Die zegt dit. Na zijn dood nog mensen opzoeken, dat doet niemand. Tenzij de spiritisten gelijk hebben. Een afschuwelijke uitspraak van een professor in de theologie. Ik kan niet geloven dat Jozef, dat in de hof van Jozef een wandelend lijk heeft rondgelopen. Dat zei geen spottende cabaretier, maar een professor in de theologie. Of ik denk aan die man, die beroemde dominee, die jarenlang in Amsterdam gestaan. Het is wel waar, zegt hij, maar het is niet echt gebeurd. Nou, dat zijn nou de Hymenaeussen en de Philetussen in onze tijd. Had Timotheus ook mee te maken. Bovendien was Timotheus een man, een jonge man die vrij timide was. Een beetje verlegen, geen krachtpatser. Gauw uit het veld geslagen. Gauw moedeloos. En hij had nog een beetje zwakke gezondheid. Ja, als je dan met moeilijkheden te maken hebt en je bent gauw moedeloos. En je geestelijke vader zit ver weg in Rome in de gevangenis en die krijgt de doodstraf binnenkort. Kunt u zich voorstellen wat de achtergrond van deze brief is? Dat Timotheus, ja, dat hij bang is, nou sta ik er dadelijk alleen voor. Zonder Paulus, zou dat wel gaan? Nou, dat is praktijk, hè? Dat is praktijk. En dan komt er een briefje binnen. Door de brievenbus van de pastorie in Efeze. Een briefje van Paulus. Gericht aan Timotheus. Hij maakt hem open. En wat staat er nou in? Nou, dat is 2 Timotheus. En weet je wat er nou in staat? Nee, Paulus die beklaagt zichzelf niet van... jongen, ik zit nou in de gevangenis en over een paar dagen dan maken ze me een kopje kleiner. Hij beklaagt zichzelf niet, die oude Paulus, maar hij bemoedigt zijn jonge geestelijke zoon. En waarmee bemoedigt? Nou kom ik bij het nut van Pasen. Waarmee bemoedigt Paulus nou die jonge man, die jonge christen, die jonge ambtsdrager? Waarmee bemoedigt hij hem nou? Weet je waarmee hij hem niet bemoedigt? Hij zegt niet in zijn brief, Timotheus, spoedig komt de dood. Ik ben de gaande man en jij bent de komende man. Zal je mij niet vergeten? Die lessen die van mij geleerd hebt. Zou je mij niet vergeten hoe we samen vaak reizen gemaakt en opgetrokken zijn met elkaar? Vergeet mij alsjeblieft niet, Timotheus. Dat zegt Paulus niet. Weet je wat hij ook niet zegt? Timotheus, jij bent nog vrij jong, je bent nog niet zo lang op de weg. Jij bent nog niet zo ver geestelijk gevorderd. Jij bent ook nog niet zo diep in de geloofstukken ingeleid. Timotheus, ik raad je aan, houd in gedachtenis... Vergeet de wijze lessen van je bekeerde moeder, Eunice, niet. En vergeet vooral je godvrezende oma, Lois, niet. Die mensen behoorden tot de oudere generatie. Dat waren nog eens mensen, en zeker je oma, die hoorden nog tot het ouderwetse volk. Zou je hen niet vergeten? Nee, dat zegt hij niet in onze tekst. Houd in gedachtenis mij. Nee, houd in gedachtenis je moeder en je oma. Nee. Weet je wat hij ook niet zegt? Hij zegt niet, Timotheus, als ik dadelijk weg ben. Houd dan nou maar in gedachtenis dat God in je leven begonnen is. Die momenten dat je het van jezelf mocht geloven dat je een bekeerde, een geroepen en gezonde knecht bent. Nee, dat helemaal niet. Wat moet hij ermee? Wat moet hij ermee? Wat hij innerlijk van zichzelf mocht geloven. Om daar nog eens aan terug te denken. Nee. Nee, Paulus zegt, en dat vind ik zo mooi, er is één middel om van je moedeloosheid af te komen. Of je nou ambtsdrager bent in de gemeente, of ja, je zit gewoon vanmorgen in de bank en je pak je ook mee. Ja, het is Pasen vandaag, ik moet vandaag eigenlijk blij zijn, maar ik ben het niet. En dan geeft Paulus jouw advies. Eén middel om van je moedeloosheid af te komen. Hij zegt niet, houd vol, hou je haaks, Timotheus. Nee, hij zegt, houd in gedachtenis dat je te maken hebt met een levende heiland. De gelovigen die hebben een levende Heer en de gemeente heeft een levend hoofd. Zal je nooit vergeten dat je een levende Heer hebt? Dat roept Paulus hem toe. Nee, hij roept het niet toe. Hij raadt het er niet aan. Als je het in de grondtekst bekijkt, dan staat het zo staccato, als een commando. Letterlijk staat er, gedenk Jezus Christus, opgewekt uit de doden, uit het zaad van David. Gedenk Jezus Christus, de opgewekte, als een bevel. Elke dag. Houd dat in gedachten niet. En ook al is hij naar zijn mensheid in de hemel, naar zijn God en genade, zijn Heilige Geest, zal hij elke dag, ik ben met u alle dagen. Blijft hij bij je? Ik ga weg, maar hij blijft. Het hoofd blijft. De Heer blijft. Ik sterf, maar Jezus leeft, Timotheus. Alle dagen wil hij bij je zijn. Ook de meest uitzichtloze. En hij slaat geen dag over. Paarse mensen, dat is het hoofd omhoog. Dat is het hoofd omhoog. Omdat het hoofd leeft. Weg met de sombere gedachten. Laten we eens goed kijken wat er staat. Laten we eens nauwkeurig kijken wat Paulus hier zegt.
houd in gedachtenis.
In het Afrikaans staat er onthoud. Dat moet je goed onthouden. In het Latijn staat er memo. Hé, dat ken ik dat woord, memo. Ik heb wel eens van die memo-blaadjes op mijn bureau liggen. Memo. En daar schrijf ik dan op wat ik niet mag vergeten. Nou, schrijf je het op je bureau, op je memo-blaadje. Jezus leeft. Niet vergeten. En dan zegt hij niet gemeente, houd in gedachtenis dat het Pasen is. Het heilsfeit, nee. Hij zegt, houd in gedachtenis die persoon. Die persoon, Jezus Christus. Stel die Heer gedurig voor je ogen. Denk dagelijks aan Hem. Vergeet Hem vooral niet. Nooit. Dat is het recept wat Paulus uitschrijft vanuit zijn vanuit de gevangenis, vanuit zijn cel. Dat is het recept wat hij op zijn memoblaadje schrijft en als het ware door de brievenbus van Timotheus doet. Dat moet je elke dag gebruiken en elke dag innemen. Dat recept. Denk eraan, we hebben een levende Heer. Dat helpt goed tegen moedeloos en sombere en naargeestige gedachten. Gemeente, wat is dat een heerlijk evangelie eigenlijk. Ik zal u eens wat vertellen. Alexander de Grote, de grote Griekse generaal, Alexander de Grote, was trouwens ook 33 jaar toen hij stierf. Net als de Heer Jezus. Alleen het verschil was dat hij stierf op een troon en Jezus aan een kruis. Dat hij stierf voor zichzelf en Jezus stierf voor anderen. In ieder geval, Alexander de Grote. Die had het ingesteld dat hij elke dag, volgens overlevering, elke dag als eerste boodschap door een soldaat, die kwam er naar hem toe en elke dag als eerste boodschap wenste hij te horen, gedenk Heer Koning dat gij een sterfelijk mens zijt. Elke keer als die grote beroemde generaal wakker werd, was er een soldaat die zei tegen hem, goedemorgen, gedenk Heer Koning dat gij een sterfelijk mens zijt. In de middeleeuwen hebben we dat o zo hard geroepen, ook in de kerk. En we zeiden tegen elkaar trouwens ook in de prediking, ook in de protestantse kerk trouwens. In heel wat kerken, ook in de gereformeerde gezindten trouwens. He, dat we tegen elkaar zeiden, gedenk te sterven. Denk je eraan dat je een keer van de wereld moet? Zie je de lijnen in je handen, die twee emmen. M.M. Memento Mori, zeiden we dan tegen elkaar. Zou de rekening houden je straks voor de rechterstoel van God moet verschijnen? Je verantwoording moet afleggen van je daden. Is dat dan niet waar? Dat is wel waar. Maar dat is niet de boodschap van het evangelie. Natuurlijk is dat waar. Dat het de mens gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Maar het mooie vind ik hier van deze tekst is dat Paulus niet zegt, Timotheus, gedenk eraan dat je een keer van de wereld moet. Hij zegt, Timotheus, denk eraan dat Jezus leeft. Dat is Pasen. Dat gaat verder, dat is positiever. Nou, hoe vaak denken we daar nou aan? Hoe vaak denken we daar nou aan, dat Jezus leeft? Kijk, één keer in een jaar denk ik aan mijn geboorteuur. Dat is op mijn verjaardag, kinderen. En zolang je nog je vader en je moeder hebt, dan vraag je van, toen ik geboren werd, op welke dag ben ik nou geboren? Nou, maandag of dinsdag? S'ochtends of s'avonds, s'nachts? Was het toen koud of warm toen ik geboren? Regende toen? Kan je allemaal vragen, dan denk je aan je geboortedag. Je geboorteuur. Dat doen we één dag in een jaar. Hoe vaak denken we nou eigenlijk aan onze sterfdag, aan ons sterfuur? Ja, dat denk ik eigenlijk helemaal niet aan. Nou, soms, misschien met oud jaar, dan ben je ernstig. Of misschien als er een begrafenis is in de familie of in vriendenkring. Eventjes. Maar dan zegt Paulus zegt dit. Sta niet één keer in een jaar stil bij Pasen, alleen als het op de kalender zo is. Maar sta elke dag dagelijks stil bij zijn opstanding. Kijk, wij vieren één keer in het jaar Pasen. Vandaag en morgen. En volgende week misschien nog een preek over Thomas. En dat was het dan weer. Tot volgend jaar. Nee, zo mag het niet, zegt Paulus. Zo mag het niet. Kijk, wij moeten niet denken als... Pasen zoals, ja, Jezus opgestaan. Zoals iemand bijvoorbeeld van de familie die geëmigreerd is. He, als iemand in de familie geëmigreerd is naar een ander land. Nou ja, dan... Ja, zeker vroeger toen we nog een e-mail waren. Hoe ging dat dan? Ja, als iemand dan jaren was en zo. Dan dacht je aan elkaar. Ja, eigenlijk alleen rond de verjaardag stuurde je een kaartje. En misschien met nieuwjaar nog. Laat je iets van je horen. Nou, dat was het dan. Zo ging dat vroeger. Toen er nog geen moderne communicatiemiddelen waren. Nou, moeten we zo aan Pasen denken? Van één keer in het jaar denken we eraan dat hij opgestaan is naar een verre en het hemelse vaderland gegaan is. En dan denken we eraan. Nee. Nee, elke zondag. Nee, elke dag. Voortdurend. Heer Jezus is geen figuur uit een verre verleden. Dat ooit is opgestaan is en weggegaan is. De Heer Jezus, wij bidden niet tot een begravenszaligmaker. Kijk, dat is nou het wonderbaarlijke verschil tussen al die andere grote godsdienststichters. Mozes en Confucius in China en Socrates en Boeddha en Mohammed. Grote denkers, grote godsdienststichters. Maar hun graven, of we ze nou kunnen vinden of niet, maar ze zijn allemaal bezet. Maar Jezus' graf is leeg. Hij is niet hier. Kijk, wij vereren de Heere Jezus, ja, niet als een grote godsdienststichter uit een ver verleden, maar wij aanbidden hem als de levende Heer. Het wonderlijke is dat Socrates, of Mozes, of Confucius, of Mohammed, of Boeddha, die zijn niet voor mij gestorven. Die zijn ook niet voor mij opgestaan. Jezus wel. Die is ook niet... Hij is voor mij naar de hemel gegaan en bidt voor mij. Hij is vandaag bekleed met eer en macht, al die andere namen die ik noemde niet. En hij komt spoedig terug, die Jezus van Nazareth. Hij is de Zoon van God. Nou, ik zal eens wat vertellen. In mijn vorige gemeente, zomaar een simpel voorbeeld, in mijn vorige gemeente... Ja, had je in één straat had je alles, hè. Je had de school, en je had de pastorie, en je had het verenigingsgebouw, en je had de kerk. En dan achter de kerk had je het kerkhof. Alles in één straat, lekker makkelijk, alles bij de hand. Ook dat kerkhof, dat was op 100 meter afstand. En ja, mijn studeerkamer stond vlakbij de straatkant, dus ik zag nog wel eens wat mensen heen en weer gaan. Bijrijden. En het trof mij dat ik zo vaak een oude vrouw zag. En die ging dan elke vrijdag. Die ging dan elke vrijdag met een emmetje. En daar zat een borstel in, een sopje. En dan ging ze naar de begraafplaats. En dan ging ze met dat emmetje, met wat water en wat sop, ging ze de grafsteen van haar man en kind schoonhouden. Bijhouden. Een aandoenlijk gezicht. Wij zetten geen bloemen vandaag bij het graf. In de graftuin. Wij houden de steen vandaag niet schoon. Wij zoeken de levende niet bij de doden. Hij is hier niet. Hij leeft. Wij ruiken geen graflucht. In de rotstuin. Maar de levensgeur. En de opstandingskracht. En het leven is door hem aangebracht. Nou, dat is één. Houd in gedachtenis. Jezus Christus. En dan staat er. Uit de doden opgewekt. Niet opgestaan, maar opgewekt. Dat wil zeggen. Ja, als wij slapen. En het is morgens 7:00. En je ligt nog te slapen, dan is er een ander die jou wakker maakt. Kom op joh, opstaan. En als je dan wakker gemaakt bent, opgewekt door een ander, dan sta je vervolgens uit jezelf op. De Heer Jezus is wakker gemaakt door zijn Vader. En vervolgens is hij opgestaan uit eigen kracht. Hier wekt, als er staat hier het woord opgewekt, hier wekt God de Vader hem op. Hij heeft lang genoeg de doodslaap geslapen. Opstaan, mijn zoon. En wat betekent dat nou? Nou, het is wel gezegd, en daar ben ik het mee eens, hè, de Vader wekt de zoon op. Op Pasen, dat wil zeggen het amen van de Vader op het werk van zijn zoon. En weet je wat dat betekent? De Heere Jezus heeft de schuld betaald aan God. De zonde schuld betaald. Dat was Goede Vrijdag. En Pasen wil zeggen dat God ons de kwitantie geeft, het bonnetje geeft, het garantiebewijs geeft, dat de schuld door hem volledig is betaald. Dat er geen penning meer, geen euro meer overblijft om door ons te moeten worden betaald. God geeft de kwitantie op Pasen aan ons. Weet je, je mag op Goede Vrijdag mag je zingen: de schuld uw volks heb ge uit uw boek gedaan. Dat is Goede Vrijdag. De betaaldag voor de kerk. Maar Pasen is het kwitantiebewijs. Dat God de prijs aanvaard heeft. En dat er in het schuldboek, dat er geen open rekeningen meer zijn. God is genoeg gedaan. Dat is Pasen. Ik zou het ook anders kunnen zeggen. Opgewekt. Dat zit niet alleen in iets van de betaling van de schuld, maar ook de overwinning. Ook een prachtige gedachte. Hij overwon die sterke held. Christus ging op Goede Vrijdag de gevangenis van de dood in. Kinderen zoals Simson de poorten van Gaza inging. En hij sliep daar. Maar op Pasen is Christus opgestaan. En hij heeft als het ware de gevangenis van de dood. Hij heeft die gevangenis, hij heeft de straf uitgezeten. En hij komt de gevangenis uit. De banden van de dood zijn door hem gebroken. Zoals Simson Gaza inging en sliep. Maar ook opstond en de poorten van Gaza verbrijzelde, op zijn schouders nam. En zo een bres sloeg in die vijandelijke stad. Christus zat in de gevangenis van de dood. Hij heeft de straf die ons tevreden aanbrengt. Hij heeft de straf uitgezeten. En op Pasen deed de Vader de deur open. Mijn zoon, de straf is. Er is niets meer te eisen. Ik laat u vrij. God heeft niks meer te eisen, want de schuld is betaald en de straf is gedragen. En daarom heeft God vanaf Pasen alleen maar te geven. Dat evangelie. God heeft alleen maar te geven. Daarom vindt hij in gunst en niet in wraak meer zijn lust. Want de hitte van zijn gramschap is geblust. Christus opgewekt. En daarom mogen zijn kinderen, Gods kinderen, daarom mogen de gelovigen, daarom mogen degenen die naar zijn naam genoemd zijn, ook opgewekt zijn. Opgewekt zijn. Timotheus, niet somber zijn, niet moedeloos. De straf gedragen, de toorn geblust, de schuld betaald. Laat ons verheugd van zorg ontslagen hem roemen, hem roemen. Al zijn die omstandigheden van buiten en van binnen, en ook al ben je zelf qua gestel en karakter nog zo timide, hem roemen die ons blijdschap geeft, gedenkt. Onthoud het niet alleen met je geheugen, maar schrijf het. Draag het als een kostbaar juweel in je hart. Wie schrijft dit? Paulus, die nog een paar dagen te leven heeft. Paulus gaat sterven, maar Jezus leeft. Draag het als een teerste geschenk in je hart. En als u in het donker zit, als ik wel eens in het donker zit, en het niet meer ziet zitten, dan komt dat niet, gemeente, omdat hij er niet is, omdat hij weg is, omdat hij dood is. Nee, daar komt het niet door. Het komt omdat wij leven alsof hij er niet is. Weet je wat geloofsleven is? Geloofsleven is niet uit je leven uit je bekering of uit je verandering of uit je geloof. Geloofsleven is niet leven uit je geloof. Geloofsleven is leven uit Hem. Uit Christus. En niet leven vanuit je bevinding. Al is hij er wel, of al is hij er vaak niet. En het is ook niet leven uit je armoe. Al is hij er wel, heel vaak wel, en soms niet. Het is leven uit Hem. Kinderen, jullie kennen de beroemde geschiedenis van een mooi verhaal, een mooie anekdote. Kennen jullie dat? Hebt de juffrouw dat verteld van Luther? Altijd weer mooi. Uw ouders kennen het. Heel bekend. Maar ik vind het altijd toch weer mooi om naar de kleinste kinderen, om die dat toch weer te vertellen. Luther. Luther, hè, die was ook wel eens moedeloos. Wie niet? Wie niet? Wie niet? Is het zondag, ga je naar de kerk en zeg ik, waar heb ik helemaal geen zin in. Heb je dat ook wel eens? Heb ik ook wel eens? Daar heb ik helemaal geen zin in. Moedeloos. Luther was het ook wel eens. Gelukkig. En Timotheus ook. En weet je, en als hij dan moedeloos had, dan had hij een krijtje in zijn dikkamer en dan schreef hij op zijn memoblaadje, op zijn bureau, dan schreef hij vivit. Vivit. En dat betekent, hij leeft. Hij leeft. Hij leeft. Als hij wel eens moedeloos was, dan sloot hij zich op in zijn kamer. En dan at hij weinig, dan dronk hij weinig. Was hij chagrijnig. Ja, moedeloos vanwege zijn persoonlijke tekorten, zijn zonden. Vanwege de toestand van het land. En vanwege de verwarring in de kerk, in de protestantse kerk. En zijn vrouw kon daar niet altijd tegen. Goede predikantsvrouw, ik kan er niet meer tegen. En daarom ging ze in het zwart. Helemaal in het zwart. En zo ging ze naar zijn studeerkamer. En Luther stond een beetje raar te kijken. Hè? Mijn vrouw in het zwart, daar ben ik toch niet van de gewend. Waar zit je? Oh ja. Daar ben ik toch niet van je gewend. De Heere, is er iemand gestorven? Ja, zegt ze, Jezus is dood. Jezus is gestorven. En dat zag hij wel. En toen dronk de wezen tot hem door. Oh ja, dat is natuurlijk waar ook. Ik ben zo moedeloos alsof er iemand gestorven is. Alsof ik geen levende heiland heb. En daarom streef hij op zijn bureau. Zie, zit. Toen drong het weer even tot hem door. Ik weet mijn verlosser, vivit. Hij leeft. Als ik ooit nog eens een huisje krijg later met pensioen of zo. Op een flatje ergens. Dan zet ik op mijn flatje, zet ik vivit. Hij leeft. Om elke dag tegen jezelf te zeggen. En tegen elkaar te zeggen. En aan anderen uit te leggen. Hé, wat betekent dat? Hij leeft. Weet je, de engel die zei tegen die vrouwen. Dat hebben we gelezen in Lucas 24. De engel zei tegen die vrouwen. Die daar stonden bij het geopende graf. Gedenkt, houd in herinnering. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft op de weg. Ben je het vergeten of zo, zeggen die engelen. Zijn jullie nou vergeten wat hij tegen jullie gesproken heeft toen hij Galilea was? Helaas, de vrouwen die zo toegewijd waren aan Jezus. Zo vol liefde. Helaas, die vrouwen waren zijn woorden even vergeten. Dat hij sprak over zijn dood en zijn opstanding. Ze waren het vergeten. En nou is al de derde dag en hij is opgestaan zoals hij gezegd had. Weten jullie het niet meer? Daar hadden jullie aan moeten denken, zeggen als het ware die engelen tegen die vrouwen. En dan hadden jullie niet zo moedeloos en niet zo bedroefd en niet zo verdrietig geweest als je nu bent. Gedenk hoe hij tot u gesproken heeft. En dan staat er, en toen herinnerde zij zich het weer. Oh ja, dat is waar ook. Hij heeft het gezegd. Net als Luther. Oh ja, dat is waar ook. Dat is waar. Hij leeft. Gedenk en geloof. Opgewekt tot een nieuw leven. Nou, gemeente. Ik vind het mooi om te zien ja, hoe midden in de harde, ruwe werkelijkheid Paulus zo'n paastekst hier neerschrijft. Als u meegelezen hebt in 2 Timotheus 2, dan heb u ook kunnen zien dat vers 8 het stralende middelpunt is van heel dit gedeelte. Terwijl juist dit gedeelte gaat over strijd en over lijden.
He, vanaf vers 9 gaat het over Paulus. Hij zegt, ik zit in de band, in de verdrukkingen, als een boosdoener. Ik zit in de gevangenis. En in vers 1 tot en met 7 gaat het over Timotheus. En Timotheus heeft te maken met strijden, met lijden en met aanvechtingen. En met, die heeft het zwaar te verduren. Paulus gebruikt hier een aantal beelden. Hij zegt in vers 3, leidt verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Timotheus, jij bent daar in Efeze en je bent daar een ambtsdrager, maar je moet je maar vergelijken met een soldaat. Het is nog volop strijd hoor, het is nog volop strijd. En leidt verdrukkingen. Nou, dan sta je met je beide beentjes in de modder. En dan gebruikt u vervolgens Paulus het beeld in vers 5 van een atleet of een bokser, sportman. Als iemand strijdt, die wordt niet gekroond zo hij niet wettelijk heeft gestreden. Het geeft niet alleen verdrukkingen, maar je moet ook strijden in het koninkrijk van God. En vervolgens gebruikt hij in vers 6 het beeld van een boer. Als een boer arbeidt, dan moet hij al zo eerst de vrucht genieten. Maar dan, hij moet wel arbeiden en hij moet wel wachten. En hij moet wel zware arbeid verrichten. Nou, dat is nou de werkelijkheid. He, ik sta midden in het leven en ik moet arbeiden, ik moet werken, soms zwaar werken. Ik heb strijd, ik lijd soms onder de goddeloosheid in mijn directe omgeving. En te midden van die harde werkelijkheid zegt Paulus, pas, zijn niet vergeten, Jezus leeft. Jezus leeft. Ook al moet je als gelovige ook na Pasen de lijdenstijd door, de lijdenstijd gaat door. De lijdenstijd gaat door. Niet voor Christus, maar wel voor zijn gelovigen. De lijdenstijd gaat door tot aan het einde van de dagen, zolang we hier op aarde zijn. Maar in die lijdenstijd vergeet ik niet, in die passie vergeet ik niet, het is Pasen. Ik vind het trouwens ook mooi, gemeente, dat hij niet alleen zegt, Paulus tegen Timotheus, hè, je bent hier als een soldaat. En je bent hier als een atleet, als een strijder. En je bent hier als een boer. Hij zegt, vergeet niet dat Jezus leeft. Hij zegt, maar straks, Timotheus, dan word jij een koning. In vers 9 zegt hij, in vers 11 zegt hij, als wij met hem lijden, verdragen, dan zullen we straks ook met hem heersen. Niet alleen boer, of soldaat, of bokser, atleet, maar straks ook koning. Gedenk dat hij uit de doden is opgewekt. Jezus leeft, nou en. Ik zeg vanaf vandaag, nou en of, hij leeft. Als dat niet zo zou zijn, dan zou ik de ellendigste zijn van alle mensen. En daarmee kunnen we de wereld in, gemeente. Daarmee kunnen we morgen, en vooral ook overmorgen, als je weer met je beide beentjes op de grond staat. Dan kan je mee weer verder. Heb ik u wel eens verteld, jaren geleden, zat ik in een dagblad. Stond een bericht van een zendeling. Ook zoiets, hè? Een zendeling. Nou. Het evangelie gepreekt. De manier van koning Jezus. Planten tot in de verste uithoeken van de wereld. Een zendeling. Maar hij reed met zijn auto in een hinderlaag. En die zendeling die werd bruut vermoord door de hindoes die hem overvielen. Op de dag van de begrafenis wilde zijn vrouw, ondanks alle verdriet, dat er toch gezongen werd op de begrafenis. Ja, maar wat moet er dan gezongen worden? Welk lied? En toen gaf ze dit lied op. Because he lives, I can face tomorrow. Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Nou, dat is leven uit Pasen. Ten slotte, nog iets over 2 en 3. Heel kort. Tweede gedachte was dat hij verwekt was uit David. Er staat, welk is uit een zade Davids. Jezus is de Messias uit de stad van David, uit het zaad van David. Hij is de grote zoon van David. En eenmaal zal hij zitten op de troon van David. Weet je waarom Paulus dat hier schrijft? Dat Jezus uit den zaden van David is. Kijk, als het gaat over de geboorte van de Heer Jezus. Dan zingen we nog wel eens over Davids zoon, lang verwacht. En nadat de Heer Jezus is opgestaan, blijft hij de Joodse Christus hoor. Niet een heidense of een Griekse Christus.
Hij blijft niet alleen in zijn vleeswording, maar ook in zijn opstanding blijft hij onvoorwaardelijk en onlosmakelijk verbonden met de Joodse identiteit. Er zit aan de rechterhand van God op de troon een Jood. De opgestane en de ten hemel gevaren Jezus Christus. En daarom vind ik het mooi als we zingen: geen graf hield Davids zoon omkneld. Uit een zade Davids, hij overwon die sterke held. Paulus zegt, hij is niet alleen de levende, maar hij is ook, hij regeert. Daar, hij is een koningskind, Davids zoon. Hij leeft en regeert. Hij is de troonopvolger, de koning. Weet je waarin we nu leven, gemeente? Wat voor tijd? We leven nu in een tussentijd, zou je kunnen zeggen. Als je nou kijkt in het Oude Testament naar David. David heeft de reus Goliath overwonnen. Hij zou de wettige koning worden, gezalfd tot koning. Hij heeft de reus Goliath overwonnen. Maar tussen de overwinning op Goliath en de troonsbestijging, daar lagen wel jaren van vervolging en verwerping en verachting. En nu kijk ik naar de Heer Jezus. Hij is uit een zade David. Hij is de grote Davidszoon. En ik zeg, Goede Vrijdag Pasen, dat wil zeggen, hij overwon die sterke held. Hij overwon reus Goliath. Dat is Pasen. Overwinnaar zal hij zijn. Maar tussen Pasen en wederkomst, dat hij koning zal zijn over Israël en over alle landen en over de hele wereld, daar ligt nou die tussentijd waarin wij leven, zijn verwerping. Hij heeft de overwinning behaald en ondertussen wordt Jezus vervloekt, veracht, verworpen door de massa van de mensen. Pasen, gaat me vragen hier, Pasen, dat is eieren eten, dat heeft te maken met een paashaas, maar niet met Jezus. Jezus wordt miskend, ontkend. En nou leven we als het ware tussen Pasen en de wederkomst. Tussen de overwinning op Goliath en de troonsbestijging over heel Israël. Daar leven we tussen. Maar één ding weet ik. Straks wordt die shalom van de grote Davidszoon, die wordt wereldwijd. Die wordt wereldwijd. Nu al wordt die shalom werkelijkheid in mijn hart. Nu al is hij de Heer van mijn leven. Maar straks, dan zal hij de Heer zijn van de hele wereld. Timotheus, zegt Paulus, jij bent een knecht, een soldaat. Hè? Maar je bent een soldaat van de koning die overwonnen heeft. Die sterke held. Zo leeft die vorst altoos. Derde gedachte. Niet alleen verrezen. Niet alleen verwekt uit David. Maar derde gedachte verkondigd door Paulus. Er staat naar mijn evangelie. Dat is het hart, dat is het centrum. Kern van het evangelie wat Paulus spreekte was Christus gekruisigd en opgestaan. Verzoening en verrijzenis. De negende uren en de derde dag. De smart van God, Goede Vrijdag. En de glimlach van God. Pasen. Dat is het evangelie. Dat is voor de mens. Dat klinkt ons in de oren. En nou gaan we zo naar huis, gemeente. En ik zeg tegen de kinderen van God in ons midden. Zullen we het niet vergeten. Zullen we het niet. Hebt u dat nou ook wel eens? Hè? Dat je nou, ja, je bent bezig. Vooral dinsdag. Vandaag en morgen gaat het wel. Maar dinsdag dan gaat het weer beginnen. En dan ben je weer druk. En dan ben je aan het eind van de dag. En tot je schrik zeg je. Ja, je voel je er niet happy bij. Maar tot je schrik zeg je, oh, nou heb ik eigenlijk de hele dag niet aan de Heer Jezus gedacht. En daar voel je je rot bij. Daar voel je je niet gelukkig bij. Heren, ik had eigenlijk vanmorgen moeten beginnen met u. Ik had er eigenlijk wel een beetje, niet veel tijd voor, maar ik dacht, ik kom 's middags wel. En 's middags had ik weer andere dingen. En dan is het 's avonds, dan ben je zo moe. Heren, nou ben ik eigenlijk heel de dag vergeten. En dan denk ik weer aan de tekst. Gedenk, hou in gedachtenis, vergeet het niet. Schrijf op je memoblaadje. Houd in gedachtenis. Kleingelovigen, vanmorgen in ons midden. De gedachtenis aan hem, die rechtvaardige, zal tot zegen zijn. Hoe meer je aan hem denkt,
hoe meer je ook van hem gaat genieten. En als je dreigt om hem te vergeten, herhaal het dan 1000 maal. Vivit, vivit, vivit. Hij leeft. Al word je aangevochten met moedeloosheid en soms met hopeloosheid. Denk groot van hem. Spreek goed van hem. En verwacht veel van hem. Dan zal je gezegend worden. En oudere mensen die meeluisteren via de kerktelefoon of waar dan ook. Soms denk je bij jezelf, het is buiten hoop. Soms denk je bij jezelf, voor mij kan het niet meer. Het is al zo lang geleden. Ik kom hier mensen tegen in de Maranatha-kerk. Hè? Ik kom hier mensen tegen. Jeroen, ja, dominee, vroeger. En dan denk je aan de jaren 70. Laat me eerlijk zijn. Dan denk je aan de jaren 70. Toen u pas hier kwam. Toen u pas hier kerkte. Dat was een goede tijd voor u, hè, oude mensen. Goede tijd voor u. En nou zijn we al 38 jaar verder. Het is zo lang geleden, dominee, dat de Heer het op mijn ziel gesproken heeft. Daar kom ik hier tegen. Ik ga naast u zitten en ik zeg tegen u vandaag, ik fluister, nee, fluister niet. Ik zeg het heel hard, want u bent misschien een beetje doof geworden. Ik zeg het heel hard. Ik zeg, Jezus leeft. Laat u daardoor troosten zoals Jacob erdoor getroost werd. Die oude Jacob met zijn grijze haren. Toen die oude Jacob hoorde dat Jozef nog leefde. Die broers die kwamen naar hem toe. Vader, vader. We komen net uit Egypteland en ik zeg tegen u, vader, Jozef leeft nog en hij regeert over gans Egypteland. Toen kon hij het eerst van blijdschap niet geloven. En daarna drong het tot hem door. En dan staat er zo mooi in de schrift. En de geest van die oude Jacob, die werd weer levendig. Want Jozef leeft nog. Hij is gestorven en hij is opgestaan. En hij komt spoedig terug. Luther zei, ik leef zo, alsof Christus gisteren was gestorven. Vandaag is opgestaan en morgen terugkomt. Luther zei, ik leef alsof Christus gisteren is gestorven. Zo vers. Vandaag is opgestaan, zo fris. En morgen terugkomt. Het is zo vlakbij. Ik zeg het met een lied. Dank u voor alles wat u hebt volbracht. U werd als een lam voor de zonde geslacht. Goeie vrijdag, gisteren. En nu bent u koning, vol luister en pracht, vandaag. En straks zult u komen, voor wie u verwacht. En dat is morgen. Amen.